Maar in de hemel hebben we nog wel muziek volgens de Bijbel. Of het een orgel is, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar sprekers heb je daar ook niet meer. Er is de één die nog spreekt. Dat is de leraar ter gerechtigheid. Volgens Joël 2 vers 23. En dat vind ik genoeg. Dat is de Heer Jezus. Vanavond, Richteren 6 en 7. Van welke kant komt het gevaar? Dat is een titel die afgedrukt is op de uitnodiging. En daarmee bedoelde ik aanvankelijk, misschien is dat niet helemaal helder geworden, dat er van allerlei gevaren dreigen. Je kunt gevaar uit de boze wereld te verduren krijgen. Je kunt ook gevaar krijgen uit dezelfde wereld, maar dan niet de boze wereld, maar de wereld waarin jij je brood moet verdienen, waar je noodgedwongen bent, waar je ook niet onderuit kunt. Je kunt soms voor boze dingen nog weggaan, maar voor je werkgever of voor je werknemer of voor je sociale leven met buren, et cetera, kun je niet die wereld verlaten. Dus dat is ook een richting. En we hebben ook al gezien dat de gevaren ook dreigen uit de kant van een hoogmoedig hart. Hoogmoed is ja, een bijzonder gevaarlijk element. Alleen meneer Trump in Amerika heeft daar geen last van, stond in de krant. Ik laat het maar aan u zelf over, wat hij daar zelf van zei. Maar geld kan ook een bijzonder kwalijke zaak worden. Als je daardoor behept bent en daardoor in beslag genomen bent, dan is dat een gevaar voor je geestelijk leven. Dus er zijn allerlei richtingen van waaruit het gevaar zou kunnen komen. En dat zou ook uit de brute kracht kunnen zijn van tegenstand, van vervolging, et cetera. En er kan zelfs gevaar dreigen uit een religieuze, uit een godsdienstige achtergrond. Met allerlei dingen die binnensluipen en die je beïnvloeden en die je bij wijze van inpakken. En die je het bijna onmogelijk maken om nog blij te zijn. Dat is ook een gevaar. En er is één gevaar waar we het vanavond over gaan hebben en dat is het intellect en het logisch denken. Dat kun je toch wel, dat begrijp je toch wel? Logisch denken. Het intellect is daar een beetje de ondertoon. En als je niet helemaal meegaat met de publieke, met de algemene opinie, dan word je als dom weggezegd. En dan is er eigenlijk geen school voor jou bedoeld. Dan val je buiten het gebeuren. Ik wil dat graag wat verder uitspinnen. We gaan eerst een paar teksten lezen. Dat komt uit Richteren 6. En ook een paar teksten uit 7. Misschien wilt u het dan voor uzelf thuis nog een keer lezen. Misschien wel na vanavond. Zodat u denkt, oh ja, dat is toch gezegd, dat is toch aan de orde geweest. En we doen dit omdat het boek Richteren een bijzondere les bevat voor ons die gezegend zijn met alle geestelijke zegening. U bent dat als u gelooft in de Heer Jezus. Volgens de brief van de Efeziërs hoofdstuk 1 bent u dan gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Maar de vraag is of u daar nog van geniet of de vijand niet binnengekomen is. Want van die geestelijke zegening die u vindt in de brief van de Efeziërs staat in Efeziërs 6, dat er van allerlei gevaar dreigt en dat je al de brandende pijlen of de vurige pijlen van de boze zou moeten uitblussen door het schild van het geloof. Nu, je vindt hier een heel land vol zegeningen, maar het genot van die zegen was er meestal niet. Iedere keer kwam een nieuwe vijand vanuit een bepaalde invalshoek, van een bepaalde kant, naar boven en beroofde Israël van zegen. En dat gaat vandaag eigenlijk nog zo. Alleen gaat het niet om vlees en bloed. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Het zijn dus niet, laten we zeggen, de Belgen of de Duitsers of de Engelsen. Het is niet een ander volk, vlees en bloed, tegen ons. Maar dat zijn geestelijke machten die proberen om de gelovigen zo arm mogelijk te houden, zodat ze gaan mopperen. En armoede is altijd eeuwenlang de basis van een revolutie geweest. Daar maakt de duivel handig gebruik van. En laat je eerst in armoede omkomen. En dan zegt hij ook nog dat God niet bestaat, want anders had hij het wel beter gedaan. Daar ligt altijd een ondertoon van revolutie achter. Richteren 6. Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian. Ik ga straks over Midian wat zeggen. En dat duurde 7 jaar. Toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Maar het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek, die altijd terug te vinden is, en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet. Tot waar men bij Gaza komt, dus waar je nu de Gaza-strook vindt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven, geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Dan komt er een profeet die zegt, jullie hebben zelf ook schuld aan deze armoede, want jullie zijn niet trouw gebleven in het dienen van de Heere. Vers 11 zegt dan. En toen kwam er ook nog een engel van de Heere en nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abi-Ezrit Joas toebehoorde. En de zoon van die Joas, Gideon, klopte tarwe uit in de wijnpers. Dat is ook wel abnormaal. Om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Nou, Gideon zegt, och, waar zijn die wonderen, waar zijn die verhalen van vroeger? Dan zegt de engel in vers 14, toen wendde de Heere zich tot hem, want die engel blijkt ineens de Heere te zijn, Jahwe zelf. Ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? En Gideon zei tegen hem, och mijn heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan. Alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die mij met mij spreekt. Nou, dan vraagt Gideon een teken, als hij met een bokje komt, om het aan te bieden, een geitenbokje, dat de Heere dan nog is. En dat doet de Heere ook. De engel van God zegt in vers 20 tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg die op de rots en giet het kooknat eroverheen, en zo deed Gideon. Toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan, en daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En God en Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom dat ik een engel van de Heere heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, daarom zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u. Wees niet bevreesd, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede, Jahwe shalom. Het is er nog tot op deze dag in het Ofra van de Abi-Ezrieten. Het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn en wel de tweede. De Heere houdt ook de boekhouding van de stieren bij. De tweede van 7 jaar. Ze weten het precies in de hemel. Hou hem even vol. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is. en hak de gewijde paal om die erbij staat. Bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Dat gebeurt allemaal. Mensen worden boos, willen Gideon arresteren, maar de vader van Gideon wordt zeker wakker. 37, Joas daarentegen zei, dat is de vader van Gideon, tegen alle die bij hem stonden, wilt u het voor de Baal opnemen, moet u hem verlossen. Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Hij wordt ineens echt wakker. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. Daarom noemde hij, die Joas, zijn zoon op die dag Jerubbaal. En zei, laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Dan stuurt Gideon bodes door zijn hele gebied. Vers 36 zegt dan, en Gideon zei tegen God, als u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt, zie ik ga een wollen vacht op de dorsvloer leggen. Als er alleen op de vacht dauw zal zijn en droogte op heel het land eromheen, dan zal ik weten dat u Israël door mijn hand zult verlossen, zoals u gesproken hebt. En zo gebeurde het. De volgende dag stond hij vroeg op, wrong de vacht uit en perste de dauw uit de vacht een schaal vol water. En Gideon zei tegen God, laat uw toorn niet tegen mij ontbranden als ik alleen deze keer nog spreek. Laat mij toch nog eenmaal een proef met de vacht nemen. Laat er alleen op de vacht droogte zijn en op heel het land eromheen dauw. Dus het omgekeerde van zijn pad. En God deed zo in diezelfde nacht, want de droogte was alleen op de vacht en op heel het land eromheen was dauw. Dan zegt de Heer in vers 4 van hoofdstuk 7, laat de hele club dan afdalen, want het volk is te talrijk, laat hen afdalen naar het water, dat zal ik hen voor u uitzuiveren. Nou, er waren 32.000, gaan eerst 10.000 weg, dan zijn er nog veel te veel, nog 20.000, 22 weg, er blijven 300 over. Vers 16, toen verdeelde hij, Gideon, de 300 man in drie groepen en gaf iedereen een bazuin en lege kruiken in de hand met fakkels binnen in de kruiken. Zo bliezen de drie groepen op de bazuinen en braken de kruiken. Met hun linkerhand hielden zij de fakkels vast en met hun rechterhand de bazuinen om daarop te blazen. En ze riepen het zwaard van de Heere en van Gideon. En zo wordt Midian verslagen. Dat is de taal, dat is het boek. Niet het boek als vertaling, maar het boek van God, de woorden van de Heere. Misschien hebt u die geschiedenissen te horen gekregen op de zondagsschool, catechisatie, lagere school. Misschien voor uzelf, misschien in de kerk. En misschien hebt u het idee, ja, die geschiedenissen vond ik wel leuk, want het was best spannend. Hoe loopt het af met Gideon? Hoe loopt het later af met Simson? Nou ja, vul in. Hoe gaat het verder? Maar toch wil ik proberen vanavond u iets bijzonders mee te geven. De strijd is verschillend. Vandaar die titel van welke kant komt het gevaar. Nu, het komt vanavond uit de kant van Midian. En waar staat Midian voor? Want al die vijanden die in het Richterboek de revue passeren, hebben allemaal een specifiek karakter. En willen ons vertellen dat de gevaren inderdaad dreigen, maar het is niet één richtingje. Zo van, als je nu de hoogmoed een beetje onder de knie hebt, dan red je de rest ook wel. Nou, vergeet het maar. Dat is niet zo. Voor zover ik weet, is de eerste keer dat Midian echt als volk voorkomt in de Bijbel, is in de geschiedenis van Mozes. Als Mozes denkt dat hij het op moet nemen voor de Heere in Egypte, hij is 40 jaar te vroeg, maar dan komt hij later pas achter. Dan wordt hij uiteindelijk een vluchteling. Want dat wat hij gedaan heeft, een andere man doden, omdat die andere man, een van de Joden daar aanwezig, een van de vluchtelingen, heeft gedood. Toen is Mozes gevlucht naar Midian. Dan moet u aan Saoedi-Arabië denken. Nou, moeilijk, hè? Maar daar ergens in de buurt. Maar niet in Egypte. Dat voelt u. Want de farao wilde Mozes arresteren. Maar Saoedi-Arabië had geen uitleveringsverdrag met Egypte. Ik zeg het maar voor nu, voor vandaag. En daar in Midian is Mozes bij een waterput gaan zitten. Je moet toch ergens gaan zitten. En wat heel vaak gebeurt, daar kwamen heel veel mensen. Logisch, want ze hadden geen waterleiding net. Ze moesten allemaal hun water halen bij de bron. En zelfs veel water, want er werden hele kudden naar die bron gebracht om van water te worden voorzien. En zo kwamen ook de herderinnen daar. En die zouden door brutale herders, die wat sterker waren en een grotere mond hadden, verjaagd. Mozes greep in, nam het op voor die zwakken, voor de vrouwen die er toen waren. Hij zou een goede buurt maken bij hashtag MeToo vandaag. Hij nam het op voor de vrouwen. Ik wil gewoon iets zeggen om duidelijk te maken dat er niets echt vreemd is of nieuw is. En die herderinnen kwamen te vroeg thuis volgens pa. En die zei, hoe kan het nu? Nou, dat was toen Egyptenaar, daar bij de Rotterdam. Waarom heb je hem daar gelaten? Waarom heb je hem niet uitgenodigd voor een maaltijd? Haal hem, gebeurt. Mozes komt bij de vader van die herderinnen. En dat blijkt de priester van Midian te zijn. Dat betekent iets als de geestelijke leider. De Ayatollah. Vandaar, van toen. En die priester van Midian heeft hem uiteindelijk niet alleen in dienst genomen, maar hij heeft hem tot schoonzoon willen maken door hem Zippora, de dochter van die priester, te geven als vrouw. Zo is het gegaan. En als ze dan uit Egypte geleid zijn, of geleid worden, het hele volk, is aanvankelijk Zippora nog even erbij geweest. Toen is ze teruggekeerd naar haar vader en naar haar ouderlijk huis. En nog weer wat later is dat weer veranderd. Want toen kwam, en dat vindt u in het boek Exodus, hoofdstuk 18, daar vindt u dat Mozes en de Israëlieten bij de berg Horeb, bij de berg Sinai, zijn gaan bivakeren. Daar hebben ze hun kampement opgeslagen. En dan komt Jethro, zo heet die schoonvader. En die komt met die dochter van hem, met Zippora, de vrouw van Mozes, en de beide jongens die Mozes inmiddels intussen verwekt had. Dat kan ook best in 40 jaar. Komt hij op bezoek. En nu hoop ik dat ik het niet onnodig scherp zeg. Ze hebben met elkaar gegeten. Die man is welkom gegeten als een geestelijk leider. En ze hebben samen een soort staatsbanket gehad. Vul het maar even tussen aanhalingstekens in. En de volgende dag heeft Mozes een soort zittingsdag. En er zitten alle klagenden en alle mensen die een geschil hebben, of alle mensen die problemen hebben, die staan in een lange rij voor Mozes. En Mozes moet de hele dag zich bezighouden met die mensen om recht te spreken of advies te geven. Hij is dus eigenlijk de vraagbaak, de counselor van het hele volk. En Jethro zegt aan het eind van die dag, Mozes, dit hou je nooit vol, man. Hier word je echt helemaal horensdol van. Je raakt compleet overspannen. Burn-out krijg je ervan. Dat woord bestond nog niet, maar u begrijpt het. Dat zei Jethro. En hij zei erbij, weet je wat je doen moet? En je moet je voorstellen dat het een patriarch was. Zo'n soort geestelijk leider. Niet iemand die net kwam kijken, maar iemand die behoorlijk van wanten wist. En die misschien wel heel structureel dacht. En hij zei, je moet overigens over 1000 aanstellen en overigens over 100 en overigens over 50 en over 10. Even een hele horde oversten. En die moeten allemaal hun eigen clubje maar gaan beheren. Dat is delegeren, dat moet je doen. En de Alleen de grote zaken, die zijn voor jou en daar moet je jezelf je aandacht aan geven. Maar de rest, dat moet je laten doen door al die andere mensen. En als God het je gebiedt, dan gaat het je goed. En Mozes deed wat zijn schoonvader had gezegd. Hij regelde het zo. Vroeg de Heer niet, staat niet in de Bijbel. En de dag daarna heeft Jethro hen gekust en is weer weggegaan naar zijn eigen gebied. Sommigen hebben uitgelegd dat dit nu eigenlijk het model is van de kerk. Want hier zie je een verstandig iemand die Mozes adviseert, en Mozes doet het ook nog, dat je op deze wijze het hele gezag moet verdelen. Dat je moet delegeren, dat je dus bepaalde taken moet toevertrouwen aan en aan en aan en aan. Oversten over duizend, nou je moet je voorstellen, 6 miljoen mensen. Oversten over duizend, dat was een hele klasbokaal vol, hè? Nog meer. En ook nog oversten over 100. En oversten over 50 en oversten over 10. Honderden leidinggevenden. En Mozes moest alleen een soort overseer zijn die er boven stond en die dat allemaal dan regelde en beoordeelde. En Mozes doet het. Als u iets doorleest in de Bijbel, ziet u dat Mozes op een bepaalde dag zegt: Heere God, ik kan de zorg voor dit volk niet dragen. Ik kan het niet. En wat zegt de Heer dan? Kijk, er zijn nog 70 mensen. Die 70 die moet je dus gaan gebruiken. En de geest die ik bij jou weg zal nemen, voor een deel bij jou weghaal, een deel van jou zal ik over hen verdelen. Dus de capaciteit die jij hebt zal voor een deel naar die anderen gaan. Het totaal aan capaciteit veranderde niet. Maar ik kwam ook bij die 70. Over dat hele plan van Jethro wordt niet meer gesproken. Nog sterker, Jethro is helemaal niet meegegaan naar het beloofde land, is teruggegaan naar Saoedi-Arabië, naar Midian. En daar is hij gebleven. Mijn verhaal is het volgende. En ik hoop dat dat land de logische gedachtenkronkels van mensen die hier op aarde echt wat betekenen, die misschien wel vooraan lopen, die worden als gouden appeltjes op gouden schalen gezien. En die worden prompt nageleefd. Waar komt het gedoe vandaan in de kerk? Het komt altijd bij de structuur vandaan. Daarover is gehakketak. En daarom moet elke kerk bijna een statuten hebben. Maar stel je voor dat je ze niet hebt, want je brandt je gegarandeerd. Maar met statuten brand je je nog eerder en nog meer. Het is een enorme ballast geworden aan lijnen, verantwoordelijkheden, taken die verdeeld moeten worden. Maar of het van God komt, is niet meer aan de orde. Want het komt van Jethro. En Jethro is helemaal niet door de woestijn gegaan met het volk. Is niet bij de doortocht door de Schelfzee geweest. Heeft niet geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. Ik ben een beetje fel, omdat dat iedere keer weer terugkomt. Dat is een kant van gevaar waar je misschien niet op let. En waar we middenin zitten vandaag. Het is bar. Het is het intellect, het is wat mensen bedacht hebben en daar zitten heel logische dingen achter. Ik kan me daar soms ook wel in vinden, in logisch denken, meestal wel. Maar of het van de Heere komt, is niet de vraag. En wij zullen het om moeten draaien, we zullen in de allereerste plaats moeten vragen, bedoelt u het zo? En als de Heere Mozes gereed maakt, later, en dan is dit verhaal al lang achter de rug, met nog 70 anderen, dan is het totaal van wat Mozes had en als capaciteit bezat, niet vermeerderd, maar is gelijk gebleven. Het is alleen wat veranderd. Maar Gods instructies, daar vragen we niet meer naar. En ik ben er niet van overtuigd dat we een behoorlijk stuk van de geestelijke zegen kwijt zijn. Omdat Midian, ik hoop dat u me nu begrijpt, omdat Midian binnenkwam, talrijk als sprinkhanen. En dat ze continu bezig zijn om alles wat leeftocht is, om dat te veranderen in hun voordeel, wegnemen. En het verarmen van Israël aan de orde van de dag is, Geestelijk voedsel vandaag de dag, waar moet je het zoeken? Misschien is de structuur van een kerk, van een groep, van een gemeente super. De vraag is alleen of er nog te eten is. Of er nog genoeg is. We zijn er vanavond in een klein gesprekje vooraf over Openbaring 6. Daar vindt u dat de zegels van de boekrol worden losgemaakt. In het boek Openbaring, hoofdstuk 6. Dus na 5, halleluja en loof de Heer en zo, schitterende dankzegging. En dan is daar een iemand op een wit paard. En je denkt, ja, dat is hetzelfde als een wit paard later in het boek Openbaring. Dat is niet zo. Het is de tegenstander daar. En die heeft een boog. En hij heeft een kroon. Die boog heeft hij, die kroon krijgt hij. Hij krijgt gezag. Hij krijgt, laat ik maar zeggen, autoriteit. En hij begint. Maar als die boogschieter begint, als die Satan, de tegenstander, begint, dan gaan er alleen maar vurige pijlen op jou afgeschoten worden. Uit die boog. En die vurige pijlen raken je. Daar heb je één oplossing voor. En dat is het schild van het geloof. Efeze 6. Waarmee je al de brandende pijlen zou kunnen uitblussen. Ja, ik geloof, Heer Jezus, dat u alles bent. Ja, onze God, onze Vader, als u instrueert, dan doen we het. Ook al snap ik het niet. Ook al lijkt het ons niet zo logisch. Lijkt het u logisch dat een hele kleine baby de verlosser is? Lijkt het u dat logisch? Had u dan niet gezegd, laat hij dan een soort Superman sturen, gewoon compleet sterk, krachtig, machtig. Maar wat doet de Heere God dan in zijn wijsheid? Een kleine baby. Nou, niemand vindt dit een oplossing. Elke logica ontbreekt. En het is Gods kracht. Wat moest Zerubabel, ander voorbeeld uit het boek Zacharia, leren? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, spreekt de Heere. Je moet het niet zoeken in wat mensen belangrijk vinden. Je moet het niet zoeken in wat krachtigheid en wat logisch gedacht is. De strategie van onze God en onze Vader is heel anders. Die zendt zijn eigen zoon, de Heer Jezus. En die verkleint zichzelf, die verlaagt zichzelf tot de allerlaagste staat. En dat is van een dienstknecht, een slaaf geworden. Filippenzen 2. Prachtige tekening van de Heer Jezus. Als je dan toch over iets moet praten met de kerst, heb ik gedacht, dan praat dan daar maar over. Ik heb het ook gedaan hoor. Omdat ik het zo prachtig vind. Aan God gelijk zijn. De gestalte van God. Het wezen van God had hij. Morphe. Hij heeft een complete metamorfose ondergaan. Is de mensen gelijk geworden. In de gestalte van een slaaf gekomen. Heeft hij zich ontledigd. Gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Nu, als je toch logisch denkt. Dan zou je zeggen, nou daar staat de koning der Joden. Hangt aan het kruis. Staat een bordje onder. Pilatus zei, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Ik verander het niet. Maar ondertussen is dat het meest vreselijke wat je kunt zien. Is dat dan de verlosser die daar uitgemergeld hangt, geslagen, gekruisigd, op het punt om te sterven? Is dat de oplossing? Het logisch denken van u zegt, nee, dat is het niet. Dan had je beter in Jeruzalem. Pilatus dan, is dat de oplossing? Nou, ook niet ding. Is gemeen. Is niet eerlijk. En de soldaten van de hoge priesters, nee, die hebben hem ook geslagen, onterecht. Dat is ook niet eerlijk. Maar wie dan wel? En vandaag heb je allerlei figuren die zeggen, wij hebben het. En in landen waar een behoorlijk, laten we zeggen, theologisch regime is, denk maar aan Iran, dat is de hoogste Ayatollah, de hoogste leider, dat is de man die het mag zeggen. Maar hij kent de Heer Jezus niet. Ze hebben de Heilige Geest niet. En wat zouden ze dan van hem kunnen begrijpen? Wat zouden ze van de Bijbel dan kunnen begrijpen? Niks. Maar het merkwaardige is dat we dit wel zien. Dat we wel grote leiders zien die misschien invloed hebben. Maar dat we niet meer zien wie onze leider is. En dat is niemand anders dan onze Heer Jezus. De overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Het is de Heer Jezus, broer en zus, die we moeten hebben. En we moeten dit model van Jethro loslaten. Want Midianieten die zijn talrijk. En die zitten bijna overal. Die zitten overal aan te snuiven en overal aan te eten. En ze laten geen voedsel voor je over. Dat hij Jezus geboren is, daar gaan. Flauwekul verhaal. Dat hij gestorven is, kan ook. Ja, hij kan toch niet echt leven als hij gestorven is. Opgestaan kan ook niet. Ze hebben hem gestolen, ze hebben hem weggehaald. Ik kan doorgaan. Het zijn allemaal aanvallen van wat ik noem het logisch denken. En mensen die superintelligent zijn, misschien een bepaalde graad hebben, soms zelfs graad in de theologische opleidingen hebben, die zeggen het dan. Maar die vinden dat de Bijbel niet meer waar is. Die willen ook dat de schepping, dat kan natuurlijk helemaal niet meer. En dat van die zondeval, dat is ook onzin. En van het ark van Noach, vult u maar in. Alles is al lang opgevreten als het aan die mensen ligt. En uw heil ligt in de oplossing van een kruis van Golgotha. Ach kom, je moet het zelf doen. Je moet zelf je best doen. En je moet je buurman te eten geven en voor het Rode Kruis gaan collecteren. Dan kom je er wel. Of geven aan een bepaald doel. Ik ga niet rare dingen zeggen, maar het is precies wat er gebeurt vandaag. En we worden beschoten met al die vurige pijlen. En die komen in enorme aantallen op ons af. En we verarmen bij de dag. De kerk loopt leeg. Zal ik nog wel geloof vinden? Snapt u nu waarom we dit soort geschiedenissen in onze Bijbel hebben? Om ons te waarschuwen en om ons te zeggen van kijk nu eens uit. Hoe gaat dat dan? Nou, de Heer zegt, ik roep iemand. Dat doet de Heer altijd bij een opwekking. Dan komt er één iemand en meestal is het een jong iemand. Heel merkwaardig. Niet de oude knakkers, sorry hoor, ook ik. Nee, die zijn al geweest. De jongeren. En die jongeren die worden aangespoord. Gideon zegt, maar waar zijn dan die wonderen? Ze hebben ons die verhalen verteld. Maar ik zie er niks van. Het is over. Het is gewoon gebeurd. Ik roep je, zei de Heer. Ja, maar ik doe het. Maar geef me dan een teken. Mag ik dan met een klein geitenbokje komen? En dan kan ik echt zien of u het wel bent of niet bent. Nou, hij komt met het geitenbokje. Komt vuur uit de rots. Gideon helemaal van slag, die heeft weggezien. Niemand kan God zien en leven. En ik denk, nou dan ben ik een kind van de dood. Het is over, het is voor mij ook over. En dan zegt hij, en de Heere is vrede. Hij bouwt daar een altaar, Yahweh, shalom, de Heere is vrede. Wat doet de duivel? Overal de vrede wegnemen. Wat doet hij dan? Nou, in je gezin, onrust stoken. In de gemeente, de broeders tegen elkaar opzetten. Onrust stoken. In het grote geheel. Vrede wegnemen. Continu. Niks anders. Hij is onze vrede. De Heer Jezus. Het is steeds hetzelfde. En je vindt het allemaal hier terug. In zo'n hele oude geschiedenis. Heel precies zelfs. Nou, Gideon krijgt de opdracht om het dan toch maar aan te pakken. En dan moet je thuis beginnen. Dan moet je dus niet gaan zeggen, nou weet je wat, dan gaan we met z'n allen naar Washington, D.C. en Amerika en dan gaan we daar eens eventjes laten horen hoe het moet. Nou, zei hij, nee, dat bedoel ik niet. Je moet het in Sliedrecht doen. Oh, hier? Ja, maar hier is mijn pa en hier is... U hoort het, hè? Ja, maar dat durf ik niet. Want mijn pa is een beetje burgemeester hier in ons dorp, Ofra. En die is daar bovendien ook nog een beetje priester. Die heeft er een altaar voor de Baal, voor de afgoderij, neergezet in het dorp. Weet je wat je doen moet? Dat altaar moet je afbreken. Die Baalsdienst afschaffen. En de tweede stier van je vader, pak hem maar. Als die van 7 jaar oud, ik weet precies, dat is een hele goeie. Die moet je nemen. Het is niet logisch, hè. Maar hij doet het wel. En daarmee begint het. Zou je thuis, in je eigen omgeving, nog precies, zou je thuis in je eigen huis, waar misschien een afgodsbeeld staat, heb ik het dan over Baal? Nee, ik heb het niet over Baal, ik heb het ook niet over Boeddha. Maar misschien is... Drank daar wel een afgodsbeeld? Of misschien is porno daar wel een afgodsbeeld? Of misschien is geld daar wel een afgodsbeeld? Of misschien is een bepaalde visie op de geloofsrichting een afgodsbeeld geworden? Misschien ga je dat wel verafgoden? Ga je dat wel zo ophemelen? Afbreken? Stoppen? Ja, maar ik durf niet, want ik ben de jongste. Ja, klopt. Ik ben de kleinste in eigen kracht, niet door kracht. Niet door geweld, dat doet Midian, maar jij door de geest van de Heer. Gideon doet het, Dus een opwekking begint altijd thuis. Hè? Het begint nooit ergens anders. Dat kan niet. Het is onzin om te veronderstellen dat de opwekking daar zou beginnen... en dat hij jou daarna nog een keer naar Washington zou sturen... om daar een opwekking te gaan starten... terwijl het in eigen huis niet durft. Dat kan niet. Eerst de prut in je eigen huis opruimen. Gebeurt. Gideon wordt bang. Heer, mag ik dan een vlies uitgooien? Nou, dat is weer zo'n onderwerp... Dat is los van alles, heel vaak over gepraat. Mag je als gelovig een vlies uitwerpen? Ik heb het gedaan. 2 keer. Voor een nadrukkelijk verzoek. En die heeft geantwoord met... toen ik een vlies uitgooide. Hij heeft gevraagd, alsjeblieft, laat het hele vlies droog zijn... en de hele omgeving kleddernat van de dauw. Dus morgen, de hele vlies keurig droog. En de omgeving was helemaal nat. Ja, maar mag ik het ook eens omdraaien? Dus nog een keer hetzelfde vraag, maar dan precies andersom. Dan alleen het vlies helemaal nat en de omgeving droog. Ja, zegt de heer, doe dat maar. Ik heb precies hetzelfde gedaan. Ik heb het niet letterlijk gedaan met een vlies, maar ik heb wel iets gevraagd aan de Heer. Van, laat het zo gebeuren. Echt waar. Ik hoef niet over mijn details in te gaan, maar dit is echt gebeurd. En ik ken ook anderen die een vlies hebben uitgegooid. Als je iets zeker wilt weten, dan mag dat. 2 keer. Gideon wist het. Hij heeft boden uitgestuurd naar de omgeving. Kom, er komt een hele horde. Er komt altijd zo bij een opwekking. Dan komt er een hele horde ineens toch wel wakker geschud. Willen we wat nieuws ook? Willen we wat bijzonders? Komt een hele orde. Nee, zegt de Heer. Dan krijg je weer het idee dat je met die 32.000 man die overwinning hebt geboekt. En ik bedoel te leren dat dat niet zo is met die 32.000 man. Veel te veel. Vraag maar eens of ze liever naar huis gaan. De meesten gaan al weg. Altijd zo. Die zijn maar eventjes warm geweest en daarna druipen ze af. En daarna nog een keer een selectie. Daarbij die bron. Ik heb, ik weet niet hoe vaak bij die bron gestaan. Diezelfde bron. Gewoon locatie opgezocht. Het sprak me altijd aan. En de vraag is natuurlijk, hoe ging dat dan met dat drinken? Nou, het is best moeilijk om heel precies uit te vogelen hoe dat echt in zijn werk is gegaan. Maar ik denk het volgende. De mensen die hun wapen in de hand hielden. Wat mij betreft is dat een kruik. Maar hoe dan ook hun gereedschap in hun hand hadden. En met het niet zijn geknield, maar gebukt in water met hun hand geschept hebben. En water zo met hun hand naar de mond gebracht hebben. Dat zijn die 300. Maar de mensen die hun gereedschap loslaten en zich bukken en de vijand niet meer zien komen. Geen idee hebben waar de vijand op dat moment is. Die worden weggestuurd. Als u dan toch wilt, helemaal. Maar wees waakzaam. Ik denk dat dat een selectie is. Maar misschien draait u het om in uw gedachten. Het is goed, 300 blijven over. En die 300 worden voorzien van kruiken en van fakkels en van bazuinen. Nou, je moet heel wat trompetten of weet ik veel wat voor muziekinstrumenten hebben om 300 mensen ineens te voorzien. Een heel tambourmetre korps is niet genoeg. Maar ze hebben het. En ze zijn op de berg. Waar? Op de berg Tabor. Daar waren we ook de vorige keer. En weer komen ze vanaf die berg. Gaan ze nu weer naar beneden? Nee, ja, Gideon is even met zijn wapendrager beneden geweest. Heeft aan een tent een droom horen vertellen van de ene soldaat naar de andere. En wist op dat moment zeker, de Heer is al lang begonnen. Ik doe het helemaal niet. Dat is al gebeurd. Ze zijn al paniekachtig. Ze zijn al panisch. En daar staan ze dan, 300 mensen. In 3 groepen van 100. Als de Heer Jezus mensen voor de wonderbare spijziging uitnodigt, dan zet hij ze ook in 50 en 100. Ik heb wel eens iemand horen zeggen en horen schrijven. Ik heb het dan gelezen. Dat ongeveer het maximum is van de gemeente. Beetje moeilijk, hè, voor grotere gemeentes. Maar wij willen wel 300, 400, 4000, 5000 als het moet. 100. Dat is nog te overzien. En die drie groepen van honden die stonden daar. Op die berg. Op de Tabor, waar de Heer Jezus later zo schitterde in heerlijkheid en in glorie. En waar Mozes en Elia gesproken hebben met hem over wat hij zou gaan doen op Golgotha in Jeruzalem. Daarover ging het daar. En ze hebben daar gestaan. En Mozes had, Gideon had hem tegengegeven. Kruikstuk. Fakkel zichtbaar. Trompet aan de mond. Het geluid des Heren. Het bazuingeschal des Heren. Als het bazuingeschal des Heren wordt gehoord. Dat. Dat gebeurde toen. Nu weet u ook dat u en ik vergeleken worden met een aardenkruik. Wij, zegt Paulus, hebben deze schat, de schat van het kennen van de Heer Jezus en van de toekomst en van de schrift. We hebben deze schat in een aardenvat. Want dat is ons lichaam. Als die aardenvaten afgebroken worden, een schat in de hemel hebben. Ons aardenvat wordt verbroken daar. Dat is het omgekeerde van logisch denken. Ja, en als die 300 er dan aangaan, als die, laten we zeggen, gebroken zijn, wat zouden ze dan moeten uitrichten? Nou, niks. Ze hebben ook geen ander wapentuig bij zich. Ze hebben niet alle 300, laten we zeggen, een halve kanon gehad of zo. Als ik breek, wordt het licht van Christus in mij zichtbaar. En als ik blaas, wordt het geluid van de Heer Jezus gehoord. En de vijand is paniek, slaat op de vlucht en is verslagen. Dat is toen gebeurd. En ik denk dat nu het precies hetzelfde mag gebeuren. Ik ga u nu wat voorlezen uit het Nieuwe Testament, uit 1 Korintiërs hoofdstuk 2... hoofdstuk 1. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 1. Daar gaat het over een wijsheid. Ik heb zo pas iets gezegd over logisch denken en het intellect. Nou, de wijsheid die hij hier beschrijft. Vers 18, want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid, onzin. Is niet logisch. Klopt niet met onze redenatie. Maar voor ons die behouden worden, is datzelfde kruis een kracht van God. Vers 18 dus. Want er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen verloren doen gaan. Nou, de wijsheid van de Midianieten, hun logisch denken, hun intellect, hun invloed door middel van hun logische constructies, dat gaat weg. Ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Ah, het verstand van de verstandigen teniet. Daar heeft niks van over. Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redentwister van deze wereld? Nou, we hebben er zat. Eén keer de krant en u bent weer helemaal op de hoogte. Als meneer Trump durft te zeggen dat hij een genie is, een buitengewoon intellectueel genie is, en de hele wereld zegt dat hij een beetje stom aan het handelen is, dan heb je er al één. Het gaat me niet om mijn beoordeling van Trump, maar het gaat om dat die men zomaar zulke dingen zegt. Nou, men vindt dit allemaal een beetje stom dat hij dat zo zegt. Nou, de anderen die zeggen het niet zo, maar die handelen wel precies zo. Maar die vinden zich ook ver en ver uit het belangrijkste. En iedereen moet buigen voor hun mening. Dat doen we met een dictator. Nou, er zijn er een hele rijen van. Soms komen ze ook voor in gezinnen. Dictatoriale dingen. En soms komen ze ook voor in de gemeente. Dictatoriale mensen. Nee, waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde, waar de redentwister, de bietweet, de redentwister, de mensen die het debat altijd winnen, van deze wereld. Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? Want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen. Dus in hun wijsheid, in al hun kennis, hebben ze God niet leren kennen. Vroeger was het een term in een christelijke school. De vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Of het begin van de wijsheid. Het stond soms op de muur. Ik ken een paar scholen waar het, een beetje middelbare scholen, waar het op de muur geschilderd was. Met mooie krullige lettertjes. De vreze des Heren, is dat bang zijn? Nee, dat is het respect. De eerbied voor Jahwe. Dat eerbied, het respect voor onze Heren. Dat is het begin van de wijsheid. Maar het logisch denken zegt, nee, dat is mijn hoofd, dat is mijn hoge IQ-toestand. Nee, ik ga verder. Omdat ze dus dat niet heeft kunnen doen, heeft het God behaagd, het eind van vers 21, door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Door de dwaasheid van de prediking, door de dwaasheid van het geluid van de bazuin. Een duidelijk geluid. En als de bazuin een onduidelijk geluid maakt, zegt de schrift, dan komt niemand in beweging. Het moet duidelijk zijn, het moet helder zijn. Allerlei vage dingen, daar worden we zat van. Maar niemand reageert dan nog. Immers de Joden vragen, vers 22, om een teken. En de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus, de gekruisigde. Voor de Joden een struikelblok. Ze hebben hem vermoord, willen vermoorden. En voor de Grieken, die hebben het misschien niet zo grof gezegd, maar het is een dwaasheid, gewoon een constructie, niks. Het is helemaal gewoon een van de vele denkkadertjes. Voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ik stop nu maar te lezen. U leest maar een keer door. Prachtige, prachtige opzomming. Ik heb in een ander verband een keer duidelijk willen maken wie de Heer Jezus is. Job heeft in zijn enorme kennis, want Job was een bijzonder wijs man, gezegd, ergens moet er een bron van wijsheid liggen waar ik niet bij kan. Ik heb dat niet. Ik voel dat, ik weet dat dat er is en ik zoek, maar ik vind het niet. En in Job 28, sla maar op in uw geheugen, in Job 28 vindt u de opsomming van, nou, als ik daar zou gaan, bij de wilde dieren, of als ik daar zou gaan, ik zou het nergens vinden. En het is ook niet te koop, het is ook niet te betalen met robijnen, het is er gewoon niet. Er is ergens een bron van wijsheid, maar het is er niet. Die wijsheid, broeders en zusters, hebben we nodig. Die wijsheid moet in de gemeente terug. En wat blijkt uit de schrift, in Spreuken 8, gaat verder, Job, Psalmen, Spreuken. In Spreuken 8 zegt de Heere ineens, weet je, ik zal je wat vertellen. Die wijsheid, die was er al toen ik nog niet geboren was, voor alles. En die wijsheid blijkt een troetelkind bij de vader te zijn. Hoort u het? Dus waar die mensen naar streven, waar die mensen naar zoeken, naar een geweldige, enorme hoogte in kennis en in wijze, dat blijkt een babytje te zijn. Een troetelkind bij de vader. Een soort baby die daar speelt. En die baby, onze Heer Jezus Christus, want daarover gaat het, over niemand anders, die baby heeft zichzelf geopenbaard. En hoe dan? In krachtpatserij? Nee, in de allerzwakste benadering. Als een heel klein tere wezentje in de baarmoeder van Maria. Dat is de Heer Jezus. Die wijsheid, daar heeft de hele wereld geen grip op, geen zicht op, niemand. En het merkwaardige is dat christenen die wereld notabene toelaten in hun kringen, in hun kerken, in hun prediking, om dit als model, net zo goed als Mozes toen naar Jethro luisterde. En deed wat die goede man met waarschijnlijk een goed der hersens voorstelde. Zo gaat vandaag de hele kerk ondersteboven, omdat dit logisch is. De kerk is al lang klaar met de evolutie, zeggen ze. Het is waar, zeggen ze in de kerk. Allang. En ook de EO, ik wil niet katterig doen, is om. En bijna iedereen is om. Nou, ik ga niet over het anti-evolutionistisch denken praten, maar ik wil alleen maar één voorbeeldje noemen. En als ik het heb over de Heer Jezus, die werkelijk God was en God bleef en God te prijzen is tot in eeuwigheid en de Zoon van God is, altijd waardig om te aanbidden. Dan haken ze af. Over God mag je nog best praten, maar over Jezus niet meer. Want dan beledig je ook andere mensen. Bijvoorbeeld de islamieten. Hier is echt iets aan de hand. Je ziet in de hele geschiedenis van Gideon wat er toen gaande was en wat ons vandaag bespringt en wat we vandaag ook moeten bestrijden. Hoe dan? Nou, in eigen huis beginnen? Ja. Nou, dat is moeilijk. En dan in eigen kracht en dan een leger net zo groot als het leger van de Midianieten op de been zien te krijgen, net zo'n club. Helpt niks. 300 man, 3 keer een kleine groep, 3 kleine gemeentes bij elkaar. Allemaal een fakkel. Maar die fakkel zie je niet. Die zie je pas als die kruik stuk gaat. Als die kruik gebroken, als ik stuk ben. Als die aardenvat waarin wij onze schatten, we hebben deze schat in aardenvaten. Als dit aardenvat stuk is en niet meer is en niet meer toe doet. Als het niet mijn stem, mijn kracht of mijn interesse, maar als dat weg is en Christus in mij zichtbaar wordt. En als ik zijn geluid laat horen, zijn bazuin laat schallen, zijn geluid. Hoe zullen ze horen als er niet gepredikt wordt? Het moet te horen zijn. En vanaf dat moment is ineens dat stukje uit Richteren 6 en 7 voor vandaag bedoeld. En dat is het ook. Het is echt voor vandaag bedoeld. Heel precies. Je kunt er niet onderuit. En ik wil er ook niet onderuit. Zou u durven zeggen, Heere God, alsjeblieft. Ik wil zijn als Gideon. Ik was erg bescheiden, ik ben de jongste. En mijn gezin, mijn familie is ook niet zo sterk. Niet zo financieel krachtig misschien. Maar ik wil wel gaan, Heer, in uw kracht. Zou u dan helemaal zeker willen, maar ja, leg maar een vlies op de vloer. Leg maar een vlies uit. Vraag de Heer maar een teken. Ik weet dat dat misschien wel bestreden wordt, maar ik hou vol. Zou de Heer dat doen? Ja, dat gaat hij doen. Dat gaat hij echt doen. Hij maakt je iets duidelijker. En hij zegt, jou wil ik gebruiken. Voor hem een altaar. En voor hem de overwinning. Niet Gideon heeft gestreden. De Heer heeft gestreden. En in de kracht van onze Heer Jezus. In de kracht van hem. Die de wijsheid zelf is. Wat men dwaas vindt, dat is Gods kracht tot behoudenis. Wat men onogelijk vindt, dat is precies de route van God. En daarom moeten wij tot nul worden. Daarom moet u gedoopt worden. Hoort u het? Ik ga niet over de doopreden twisten van kinderdoop, volwassendoop. Maar u moet met Christus begraven worden. U moet met hem sterven. U moet van uzelf, van het ik-leven af. Dat moet u af. Dat moet. Als dat niet gebeurt, dan blijft er ergens iets hangen. Het gaat me niet om het moment waarop. Laat dat maar echt open. Daar heb ik wel een mening over, maar dat is mijn insteek niet. Maar wel dat het moet gebeuren. Toen ik ten onder ging, heb ik voor het eerst kunnen zeggen, Heer, alstublieft. Hier ben ik. Ze hebben me gefeliciteerd. Ik heb gehuild. Toen op hetzelfde moment. Ik vond helemaal geen felicitatie waard, want ik voelde aan dat het toen pas begon. Totdat iemand zei, ik weet niet of het een zuster of een broeder was, welkom in de strijd daartoe. Dat was helemaal geen felicitatie. Zo van, nu begint het. Klopt, toen begon het. Als ik eraan ga en de Heer Jezus alles wordt, dan is er een schitterende overwinning in het verschiet. En dat is de kracht van geestelijk leven van een bijzondere gemeente, waar deze kracht en deze zegen ervaren wordt. De vijand komt van alle kanten, maar vanavond komt hij vanuit deze hoek. En ik wilde die hoek toch wel graag onder uw aandacht brengen. De Heer zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar naar Richteren 6 en 7 mochten kijken. Naar de geschiedenis van Gideon, die ons misschien heel vertrouwd is omdat we daar veel over hoorden. Maar misschien hebben we nooit begrepen wat u met ons van plan bent. Door te kijken naar Gideons geschiedenis, door zijn handelen. We zouden zo graag willen dat de gemeente vandaag een bijzondere getuigenis is. Een bijzondere uitstraling is van de Heer Jezus, van alles wat hij heeft gedaan. We danken u en prijzen u. U wilt dit gebruiken tot uw eer. U wilt ons hier of als ze later meeluisteren of meekijken, gebruiken tot uw eer en tot uw glorie. We prijzen u. Amen.